Van Operatie Kraai tot nu. Een podcast door Marjan Koning. Het thema beslaat eigenlijk het hoe en waarom van wendingen kunnen en durven nemen. Op 7 december 1948, 3 dagen voor het vertrek voor de tweede politionele actie van 19 december 1948, voor de tweede politionele actie, gaf mijn oma, mijn vader, die bommenwerper was, hem een dichtbundel van Wereminus Bunning. Haar kleine berichtje op de voorpagina was: goede reis, veel succes in je nieuwe loopbaan. Moeder. Mind you, mijn vader gaat voor de tweede politionele actie naar Indonesië. Aan de eerste politionele actie had hij ook meegedaan. En zij wens hem succes in zijn nieuwe loopbaan. Hoe werd er niet in die periode tegen de koloniën en het handhaven van de koloniën aangekeken? In de bundel gedichten zit ook een vergeeld krantenklipsel, waarin het gedicht De Ballade van de Boer, ook door Wereminus Bunning, is verteld. Ik weet niet wanneer dat gedicht is uitgeknipt, nog uit welke krant, maar de operatie Kraai heeft maar tot 5 januari 1948 geduurd. Dus de militaire operatie was verloren. De laatste strofe van het gedicht gaat als volgt. Eerst toen de boer dien hemel zag, zo vol van licht en schijn, toen spande hij zijn ploegpaard af en hij veegde het zweet van zijn aanschijn af. En hij knielde naast het stilstaand paard en hij wachtte op Gods woord. Een stem sprak tot de aarde, hemel en zee, en de boer heeft haar gehoord. Ter wille van de boer die ploegt, besta de wereld voort. Nog weet ik wie het knipsel heeft toegevoegd, dus de operatie Kraai heeft maar tot januari 1948 geduurd. De militaire operatie had als doel de Indonesische regering gevangen te nemen, die zich al in 1945 onafhankelijk had verklaard. Was het mijn oma uit het Katholiek Dagblad? De katholieken die nog zo voor de heroveringen van de koloniën waren. Wanneer is dit krantenartikel toegevoegd? Bij zijn terugkomst na een vergeefse oorlog, voordat hij overigens in 1949 weer naar Indonesië vertrok om op verzoek van Sukarno Indonesische piloten op te leiden. ChatGPT leerde me dat het gedicht van de Ballade van de Boer in 1935 werd geschreven, maar door velen in een militaire context als steun naar die verloren politionele actie werd ingezet. Zo oorspronkelijk echter niet bedoeld zijnde. Aperogon. De grootste revenge is making peace. Aperogon. Een wiskundige figuur met eindeloze vlakken. Een oneindige hoekmetafoor voor conflict en menselijk verhaal. Na de bevrijding van Zuid-Nederland stak mijn vader het kanaal over om door de RAF in Engeland te worden opgeleid tot bommenwerper. Tamelijk tegen het einde van Wereldoorlog II kreeg hij zijn brevet. Zij heetten toen de Nieuwe Adel, werden de jagers en de bommenwerpers ook wel genoemd. Voorbereid om naar Japan te vliegen, verdween door de bommen op Hiroshima en Nagasaki. Vrede volgde in Nederland, waarna de tweede politionele acties om de koloniën te handhaven. De Tweede Kamer moest daarvoor de grondwet wijzigen. Soldaten mochten daarvoor niet zonder hun eigen toestemming in de overzeese gebieden vechten. Die grondwetwijziging door de Tweede Kamer kwam er met overgrote meerderheid, 80% haast. Soldaten werden dus verplicht om te gaan. Maar gezien die overgrote meerderheid werden toen het zijn van de koloniën in Nederlandse handen nog als volkomen vanzelfsprekend gezien. Mijn vader bezocht de koloniale landbouwschool in Deventer. En het was voor hem dus ook niet vreemd Indonesië op Japan en de communistische vrijheidsstrijders terug te veroveren. Het grootste deel van de Indonesiërs werd inlanders genoemd. In 1948 nog noemde koningin Wilhelmina hen in een toespraak nog barbaren. Als betaling voor binnenkomst op een feest droeg je als man 1 euro af en was je verplicht 5 inlandse vrouwen mee te nemen. Dit gaat specifiek over de koloniale cultuur in die tijd. Leg de parallel hoe Wilhelmina en Luns en de Tweede Kamer, met uitzondering van de CPN en de ARP, over inlanders dachten. Met de Nederlandse en Engelse en Europese tijdgeest bij het in 1948, datzelfde jaar dus, waarin de staat Israël werd gesticht en de Nakba van de Palestijnen begon. Zich schuldig voelen en een volkomen koloniaal denken van de toenmalige tijd in het heden nog maar langzaam veranderende Nederland en Europa. Na de overdracht van soevereiniteit wilde Sukarno zijn land niet geheel laten leeglopen. Tot 1956, de totale uitzending van de Nederlanders, trainde mijn vader bij Garuda, dochter van de KLM, Indonesische vliegers. Hield hij zo van het land? Was hij pragmatisch? Begreep hij het belang? In Lembang bouwde de KLM het onderkomen voor Nederlandse piloten en hun familie, waaronder ik, in modernistische bouw waarin ik werd opgevoed, heden ten dagen nog onveranderd te bezoeken. Onze architectuur, maar niet die van Indonesië. Maar dat is een ander verhaal. Terug in Nederland sprak mijn vader niet over die tijd. Pas op de begrafenis van zijn beste vriend, een Waalkrosser en squadronlid, sprak een ander squadronlid mij aan in de hoop dat mijn vader nog zou leven. Hij begreep dat ik niets van mijn vaders oorlog, Engeland en de politionele acties wist. En nodigde hem bij hem thuis. Een wereld ging voor mij open. Een boek van hun squadronlid kreeg ik door de KLM geschreven en samengesteld uit dagboeken en logboeken. Vanaf dat moment, links, rechts, boven, onder, las ik alles over de VOC, Nederlandse romans over en in Indonesië, samengestelde dichtbundels in Indonesië, literatuur van Indonesische jonge schrijvers, enzovoort, enzovoort. Ik wond me op over een artikel van een hoogleraar, tussen haakjes, in de Groene Amsterdammer in 2017, die vond dat als er nog een generaal in leven was, deze in de gevangenis moest. Niets over Wilhelmina, niets over Luns, die pas toestemming tot overdracht aan Sukarno gaven na de opgelegde keuze door de Verenigde Staten tussen Marshallhulp of behoud koloniën. Soldaten bij thuiskomst werden uitgekost, met uitzondering van de Partij van de Arbeid, die het aan de militairen gegeven strikje, hoorde ik van een ex-soldaat in de trein, nog verdedigde. Mijn vader heb ik nooit met een strikje gezien. Enorme woede van de veteraan die ik als squadronlid in zijn huis hoorde. Met name tegen de SP, die de teruggekeerde soldaten met name uitkotste. Nog laatst bij de tandarts in de wachtkamer van een 91-jarige voormalige Nieuw-Guinea-vechter, die mij vertelde over die noodzakelijke grondwetwijziging waar haast iedereen voor was, maar dan wel uitkosten bij terugkomst. Al 10 jaar draait de musical Soldaat van Oranje. Wat wil iedereen toch graag held zijn? Maar zou er niet eerder een musical annex film gemaakt moeten worden met diezelfde soldaat die van held tot moordenaar wordt, uitgekotst door hetzelfde volk dat hem die wendingen liet maken en door Sukarno uiteindelijk het land uitgezet, in Nederland uitgekotst, geen PTSS-hulp en geïsoleerd raakte. Op de begrafenis van mijn vader, ontslagen bij de KLM wegens agressief alcoholgebruik, de kamermeisjes konden wegens zijn agressief gedrag begonnen te klagen. Bij ons thuis liepen vriendjes weg, bij zo'n vader wilden ze niet spelen. En toen ik met mijn echtgenoot zou trouwen, werd hij door mij, een in opleiding zijnde psycholoog, annex vriend, gewaarschuwd dat te doen. Mijn vaders beste vriend, de Waalkrosser en squadronlid Frans de Vilder, kreeg van vrienden oud-vliegers regelmatig de vraag waarom hij met mijn vader bevriend bleef. Gewoon, zei hij. Het ontroert me nog steeds. Beide 5 kinderen, beide als stevig katholiek met een anderszins gelovige getrouwd en de oorlog en de politionele acties meegemaakt. Het squadronverslag tekent de volgende situatie op. Een bommenwerper steekt ter tijde van de politionele acties, in Indonesië dus, zeer laagscherend over het hoofd van een ambtenaar, golvend op het golfveld. Deze dient een klacht in bij het militair gezag. Onderzoek wees uit dat een bommenwerper was neergehaald en onthoofd. Er volgde een waarschuwing, geen reprimande en enig hoon over de ambtenarij. Zie ook het verhaal van de hoogleraar, Groene Amsterdammer 2017. Ik schreef Abraham de Zwaan terug, dat ik, gelukkig voor hem, nog een levende bommenwerper kende, die hij dan kon schuld verklaren zonder straf opleggen. Woedend was ik door zijn goedkope christelijke aflaatje van het type ik was mijn handen in onschuld. Gaf hem de oplossing. Als wij nu tezamen 300 jaar koloniaal vergaren moeten afkopen, laten we dan alle schilderijen van Rembrandt inpakken. De meeste door de gegoede burgerij hun opdrachten vanuit bloedgeld gemaakt. Met een museum erbij. En dat dan? Dat kunnen wij zo goed naar Jakarta verschepen. Natuurlijk, ik ben blijven lezen. De Tolk van Java door Albert Burney, waar ik voor de eerste keer een bommenwerper tegenkwam. Het was dus echt. In Berlijn, op een tentoonstelling van jonge Indonesische schilders, weer een bommenwerper zag. Weer een korte schok. Het was dus echt. Of toen ik de prachtige interviews van Groen Verbraak met oud-militairen beluisterde, alsof ik mijn vader voor de eerste keer sprak, en Hans Goedkoop over zijn grootvader, de generaal. Ontroerend dichtbij en intens waardevol voor mij om mijn vader te leren kennen. De wereld draaide. Ik had in Berlijn gewoond, nog met de muur. Las Cassandra van Christa Wolf, de zieneres die niet geloofd werd door haar vader in de oorlog tussen Troje en de Grieken. De schrijfster, wonende in Oost-Duitsland, mij menen dat zij verraad had gepleegd naar het Westen. Cassandra door Agamemnon als buit meegenomen bij de door Troje verloren oorlog naar Griekenland. Aeneas alleen verder om het stichten van Rome. Ik regelmatig in Oost-Duitsland kwam om theatervoorstellingen te bezoeken. Onder andere die van de prachtige theatermaker Bertolt Brecht, Voor de oorlog gevlucht naar Californië. Een gedicht van hem toen. Hollywood. Jeden morgen mijn brood te verdienen, gehe ich auf den Markt, wo Lügen gekauft werden. Hoffnungsvoll reih ich mich ein zwischen die Verkaufer. Terug naar het belang van wendingen kunnen en durven nemen. Günter Grass, Nobelprijswinnaar en het geweten van het naoorlogse Duitsland, biecht in zijn laatste autobiografische boek De Ui zijn SS-verleden op. Zeer, zeer pijnlijk. Hoe lang dat is geweest, weet ik niet. Hij wordt gekielhaald. Toch schrijft hij voor zijn dood nog een gedicht Was gesagt werden muss, waarin Grass een waarschuwing loslaat dat Israël eenzijdig kernwapens heeft. Wederom wordt hij uitgekotst. Hoe durft een Duitse überhaupt commentaar op Israël te hebben? Overigens deze waarschuwing ook persoonlijk gehoord in Iran door Thomas Erdbrink, die gedachte enigszins kon volgen vanuit een beter te ontstaan evenwicht. De kracht van Grass om door zijn verwerken en diepe schaamte heen wendingen te durven nemen, verwerkte ik in een gedicht, overigens niet meer te vinden, met de tinnensoldaatjes waarmee Amos Oz op de wc eindeloos speelde in het boek Liefde en Duisternis, en daarnaast ik mijn vader van held tot moordenaar benoemde. De nacht daarop kreeg ik een droom, waarin uit de Matthäus de meid Petrus aansprak en hem zijn drie keer verraad van Jezus voorlegde. Spelen wij hier alle rollen. Ik tegen het einde van mijn vaders leven hem met een klein apothekersflesje alcohol 1 dag per week in huis nam. Zijn tweede vrouw kon hem ook niet meer aan. En vond ik de man terug, in gesprekken, gevoelsmatig, geconcentreerd, alleen met hem en zijn intelligentie. Ook toen spraken we niet over de oorlog, maar kon ik wel mijn liefde weer naar hem vinden. Hem vergeven. Zijn gevleugelde uitspraak was, jij weet nergens van, absoluut postuum te beamen, alleen hij zei ook niks. Het langzaam toewerken naar het kunnen nemen van wendingen in het persoonlijk leven, politieke, in het persoonlijke en politieke leven. Alfred Burney schrijft in zijn boek, wie wil weten, kan weten. Ligt daar niet de basis van wendingen nemen, van oorlog en vrede en vergeven. Homairi Nakat Daskirzada, een beroemde Iranese dichter in de Perzische literatuur, ooit wonende in Nederland, schrijft, kijk naar de hoge bergen met rood bloed van de stille soldaten, de vrouw die in het tarweveld stierf, raakte met haar voet het touw van de vrijheid. Wendingen kunnen en durven nemen in plaats van uit angst je identiteit te verliezen, die vervolgens als een voetstuk op de schoorsteenmantel wordt gezet, dan wel dusdanig in een niet veranderend paradigma daar neergezet wordt. Zo ga ik naar Shamlou, levend van 1925 tot 2000, die in zijn Iranese leven een belangrijke rol heeft gespeeld in de vernieuwing van de poëzie van de afgelopen eeuw en zich heeft geëngageerd in verschillende politieke bewegingen, van rechts tot links, met als resultaat een prachtige getuigenis van zijn pogen zich los te maken van collectivistische ideologieën en tegelijkertijd zijn engagement niet op te geven. Zijn keuze voor het nationaal socialisme. Zijn keuze voor het nationaal socialisme. Het noorden van Iran was door Hitler bezet. Zijn gevangenname door de geallieerden. Zijn door hun leren. Maar ook zijn ontsnappen. Zijn kennismaken met links georiënteerde opstandelingen. Mossadegh, die democratisch gekozen was in Iran, maar door de Verenigde Staten vermoord. Hij wilde namelijk de olie nationaliseren, wat tegen het zere been van Engeland was. Evenals de moord ooit in diezelfde tijd op Lumumba in Congo, ook door de Verenigde Staten vermoord. Ook hij democratisch gekozen en wilde de rijke grondstoffen nationaliseren. Enfin, vermoord door de Verenigde Staten met een dictator als Mugabe als gevolg. Zou nu nog een keer door de Shah gevangen genomen en ontsnapt. De Shah met zijn exorbitante levensstijl in het zadel gehouden door de Verenigde Staten. Zelfs de Nobelprijzeres Shirin Ebadi, met haar werk als advocaat voor democratie en vrouwenrechten, stond te juichen op het vliegveld bij de komst van Khomeini, hoezeer zij ook voor zijn vrouwonvriendelijke geloof gewaarschuwd was. Opstandige Douw, die prachtige dichtbundel van Shamlou. Poëzie, zegt hij, is het leven zelf. Zo vertaalde Shamlou ook de gedichten van Dusebert. Net als gas, als gras en hijzelf een keuze gehad voor het nationaal socialisme. Later grote dichters, grote schrijvingen en wendingen genomen. Eén gedicht van Shamlou. Voor de dood. Ik was nooit bang voor de dood. Zo gewoon als hij was, zag ik zijn breekbare handen. Maar in dit land, waar het loon van grafdelvers hoger is dan de prijs van de vrijheid van een mens, ben ik bang om te sterven. Zoeken, vinden en dan uit vrije wil kiezen en op eigen gezag stelling betrekken. Als de dood een hogere prijs heeft dan dit, nee, oh nee, dan ben ik nooit meer bang voor de dood. December 19. Wendingen kunnen en durven nemen, dat is eng. Weten en verwerken, maar als eerste durven kijken en willen weten. Om vervolgens je vitaliteit weer terug te vinden. Aperogon, de grootste revenge is making peace. Aperogon, een wiskundige figuur met eindeloze vlakken. Oneindige hoekmetafoor voor conflict en menselijk verhaal. Aperogon, tegelijkertijd een prachtig boek, waarin één Gazaan en één Israëli, beide in de oorlog een kind verloren hebbende, tezamen elkaar ontmoeten. Moeizaam in het begin, zeer moeizaam in het begin, in een oude groep. Du und ich, Buber, de filosoof sprekende over de wens naar binationaliteit. Zij tweeën, de Gazanen en de Israëli, hebben elkaars wereld onderzocht. Hoe moeilijk ook, de mens mens in elkaar te willen zoeken, in plaats van de godmens in al zijn macht en narcisme uit te oefenen. de Godmens met een hoofdletter, de ander ook te gunnen. Een prachtig boek waarin de Gazaan bijvoorbeeld een jaar naar Londen gaat om studie te doen naar het Joods geloof. Echt verwerken en onderzoeken is God zo moeilijk, maar wel zo prachtig. 13 oktober 2025 haalt Bram Vermeulen, de in Egypte geboren schrijver, Omar el-Akkad aan met zijn boek One Day Everyone Will Have Always Been Against This. Zie, zoals er na de Tweede Wereldoorlog, na de politieke actie, de soldaten werden uitgekost en iedereen opeens voor het vrijlaten van de kolonie was. Over het mogelijk eindigen van de genocide in Gaza. Zoals 80% van de Tweede Kamer instemde voor een grondwetswijziging om soldaten het recht te ontnemen zelfs te beslissen of ze naar de politieke acties over zeeuwse gebieden wilden gaan en bij de nederlaag anders zou Nederland door de Verenigde Staten gegeven Marshallhulp kwijtraken, de soldaten bij thuiskomst uitkotsen en hun schuld in de schoenen geschoven in plaats van de schuld te schuiven bij Wilhelmina en Luns en de Tweede Kamer. Hoe er in 1948 nog vanuit Europa tegen Indonesiërs en Palestijnen aangekeken werd. Zo ook vanuit het katholieke Uden, waar mijn vader vandaan kwam. En dan te bedenken dat mijn opa bij zijn sterven de sleutel op een kussen meegedragen kreeg van de Hemelpoort, behorende bij de orde van de heilige Gregorius, hoogste orde van goedheid aan een burger toegekend vanuit het Vaticaan, met in zijn gezin spotprenten als menukaart bij een diner van enkele van hun kinderen, verzetstrijders in Wereldoorlog II. Mijn grootvader, als chirurg opgeleid, was 50 jaar huisarts in Uden en initiator en medeoprichter van het eerste ziekenhuis. Mijn oma heeft toch als meest waarschijnlijke mijn vader bij terugkomst als liefhebbende het gedicht van de boer hij ploegde voor te geven. Dat kleine zelfgeschreven in de dichtbundel die ze hem ooit gaf, eigenlijk volkomen misplaatst en blijkbaar nog zo in de tijd en propaganda paste, toen mijn vader voor de tweede keer op oorlogspad vertrok. Wendingen maken. Wanneer, waar en hoe? Wanneer, omdat uiteindelijk men het goede wil doen. Liefde. Om, of uit eigen belang, Trump Netanyahu excuses aan Qatar laat maken, omdat Trumps zonen daar een Trump Tower willen maken. Wendingen kunnen maken door het eigen deels pseudogeloof in wat het goede is, zoals mijn zeer overtuigd katholieke grootouders afwezig bleven bij het huwelijk van hun dochter met een protestantse man, die dochter verkleed als soldaat eerder nog in een van de twee spotprenten. Buur, ich und du, de Godmens samen met de mensmens, een binationale staat. Langzamerhand uiteindelijk steeds verder verlogend. Met echter het boek geweten van Maurits de Bruin, ook zijn familie Holocaust verleden, het al in door de Bali uitgegeven boek van Amira Has, journaliste na haar 3-jarig veldonderzoek in Gaza, en de veeg geworden tekst From the River to the Sea veranderde in de prachtige tekst Drinken uit de zee van Gaza. Beide de Joods, beide een holocaust verleden, toch intens hebben willen kijken. Lees ook het prachtige artikel Vergeten profeten van Martine van den Berg, Religie, wetenschapper in de Groene Amsterdammer. Apeirogon, wiskundige naam voor een kristal met zoveel zijden. De werkelijkheid nu. Ik haal een tekst aan waarmee ik wil eindigen van Paul Valéry. Uw ideeën zijn angstaanjagend en uw harten zijn laf. Uw daden van mededogen en wreedheid zijn absurd, gepleegd zonder kalmte, als waren ze onweerstaanbaar. Ten slotte vreest gij meer en meer het bloed en de tijd. Hiermee wil ik deze podcast eindigen. In een essay na te lezen op de website en daar ook een literatuurvermelding van een aantal boeken die voor mij belangrijk waren. Dank.
Marian Koning.